Welkom bij de Ondernemerswereld. De podcast die jou meeneemt op een inspirerende reis door ons ondernemersavontuur. Wij zijn Ruben Coat en Jules Steeg. En we delen openhartig onze ervaringen, hoogtepunten en dieptepunten en alle waardevolle lessen die we hebben geleerd.
Terug in de tijd. Het is 23 februari, we zitten wel in 2024. Maar we gaan samen vandaag terugblikken naar onze start.
Ja.
Want we hebben deze podcast natuurlijk opgezet voor degene die de ambitie heeft om te gaan ondernemen. En een van de belangrijkste dingen, lijkt mij, is om je te vergelijken met iemand op hetzelfde niveau. Dus je ziet heel vaak, dan zie je een of andere topondernemer, zie je Elon Musk gekke dingen doen. En denk, oh, dat wil ik ook kunnen. Mm. Maar het is wel heel verstandig om eventjes te denken, oh ja, ik ben bij level 1, hij is bij level 480. En ja. Eén met één vergelijken.
Ja, dat is ook wel fijn om te zien, zeg maar, dat andere mensen ook ergens begonnen zijn. Dus dat maakt de drempel om te beginnen ook weer net ietsje lager.
Ja, het is gewoon jouw eigen journey. En op een dag kijk je terug en dan denk je, oh, die jaren ploeter op het begin. Dat is het nu waard.
Ja, en de grap is ook, zeg maar, dat je heel veel ondernemers hoort die dan uiteindelijk heel succesvol zijn geworden. En dat ze dan terugkijken op die jaren ploeteren. En dat ze zeggen van, oh, dat was toch eigenlijk best wel een leuke tijd, ja. Hè.
Lekker rauw.
Ja. Op het moment zelf denk je daar niet zo over, maar ook wel, maar...
Tweeledig. Je zit vooral te denken, dat straks als ik klaar ben, dan heb ik dat. Mm. En dan ben je daar en denk je, oh, dat was toch wel mooi. Ja. Het is ook wel genieten. Als ik terugkijk naar die eerste jaren, ook hoe je dan nog speelde, als het ware, op dat speelveld. Wat je dan op een andere manier op de dag kwam, ja, dat is wel gewoon leuk. Gewoon leuke tijden.
Ja, zeker. Dus, ik denk dat je qua productiviteit, tenminste als ik voor mezelf spreek, was het in het begin echt, denk 40-50%. Mm. En nu is dat wel echt vele malen hoger. Natuurlijk heeft dat ook met je klandizie te maken, hè? Want als je te weinig klanten hebt, ja, dan... Je neemt altijd de tijd die je hebt, zeg maar. En hoe meer tijd dat je... Hoe minder tijd dat je hebt, hoe productiever je ook moet gaan werken. Dus als ik daarop terugkijk, zie ik dat wel echt als een herinnering die ik van die tijd heb.
Ja, dat weet ik. Ik had toen ook, dan had ik een klantenbestand en dan had ik gewoon, was ik met die mensen aan het WhatsAppen. Ik denk nog veel WhatsAppen. En dan ging ik, voordat ik die sessie had met iemand, ging ik dat hele WhatsApp-bericht weer doorlezen. Dan ging ik weer alles zorgen dat ik weer precies wist waar het over ging. En dan ging ik dat weer bespreken. Pakte ik documenten bij, intake, formulier, assessment. Alles pakte ik erbij. Om dan op dat moment te weten waar we stonden en waar we dan over gingen. Dus dat was voor mij zo belangrijk om dat te weten. Mm. En ik ken nog die tijd dat ik echt vragen was aan het lezen. Elke ochtend had ik iets van 5, 6 A4'tjes met allemaal coachvragen. En dan zat ik gewoon begin van de dag, begon ik gewoon een kwartier, half uur eerder. En dan ging ik al die vragen lezen. Ik dacht gewoon, dit zijn gewoon mijn kogels zijn dit, hè. Hoe meer ik weet, hoe meer vragen ik in mijn hoofd heb, hoe beter ik kan coachen, dacht ik gewoon.
Ja, ook als ik dat vergelijk, zeg maar, nu je dit verhaal vertelt, denk ik dan ook weer bijvoorbeeld, voorheen deed ik dan, als ik een kennismakingsgesprek had, dan deed ik van tevoren al een analyse, zodat ik alles wist. Terwijl ja, die gast die wilde gewoon een kennismakingsgesprek, ja, dat is nog zo aan het beginfase van een samenwerking. En dan wil je elkaar gewoon een beetje leren kennen van, hebben we überhaupt wel een match?
Voelen, ja. Niet weten, maar gewoon precies, voelen bij elkaar.
Precies, dus als je dan ziet hoe je dan dingen aanpakt en dat nu doet. Ik denk wel dat het ook juist nodig is om het op die manier aangepakt te hebben, om het nu op de manier aan te pakken zoals je het nu doet.
Je doet het in die zin nooit fout, want je doet iets.
Ja.
Dat is altijd een filosofie van mij. Want ja, enige fout wat je kunt doen is niks doen.
Dus helemaal waar.
Gewoon doen en je ziet het wel. Over een paar jaar denk je, ah, oh, zo zit dat. Oh, dat kan veel makkelijker. Ah, oh, ik denk altijd zo gedaan.
Ik voel een quote aankomen.
Oh, oh.
De enige fout die je kan maken is het niet doen.
Ja, schrijf hem op. Notitie. Schrijf op je voorhoofd met een tattoo of zo. Maar ja, dat is een beetje al gaan we heel snel dat verhalen. Maar we gaan eerst nog eventjes terug naar vandaag, afgelopen week, want we zitten er weer. Mm-hmm. Ik had vanmorgen echt zoiets van, what the fuck, weer een week.
Ja, ze vliegen echt voorbij de laatste tijd. Het is echt niet normaal.
Dat was, dat gevoel had ik ook wel. Deze week is natuurlijk bij jou heel veel gebeurd.
Ja.
Maar laten we gewoon eens even bazaal inchecken. Hoe staat het ervoor?
Ja, deze week is de wereld weer een stuk rooskleuriger. Drie mooie deals binnen mogen halen. Dus ja, we hebben weer een aantal toffe samenwerkingen met Online Marketing Bakery kunnen opstarten. Mm-hmm. Dus daar mogen we nu lekker mee gaan voorbereiden. En ja, daar heb ik heel veel zin in. Dus dit is wel zeg maar het tempo dat we nodig hebben om de doelstellingen te bereiken. Ja. Dus ik ben blij dat er weer wat het gaspedaal weer wat ingedrukt is.
Lekker.
Ja.
Dus dat zijn de deals die lopen lekker.
Ja.
Mooi.
Er zit ook weer wat in de pijplijn. Dus ja, hopen we weer een hele hoop klanten te mogen versterken met een goede online marketingstrategie.
Wat een idee, gaat de lach op je gezicht.
Ja, ja, zeker.
Mooi.
En bij jou?
Nou ja, ik heb afgelopen weken heel druk bezig geweest met, nou ja, ik heb dit jaar ook een financieel doel, dat is voor mij heel belangrijk. Ik heb afgelopen jaar heel veel gewerkt aan de verdeling van mijn bedrijf, met mijn boek, met marketing, met echt die basis heel sterk neerzetten. Heel veel kosten gemaakt en ik heb nu de afgelopen weken heel bezig met kosten omlaag brengen en ook wat meer rust en financiële fundering in mijn bedrijf te bouwen.
Ja.
En dan zit je nu, ik zit nu echt in zo'n tussenfase van korte termijn en lange termijn. Dus ik heb in het eerste jaar heel erg op korte termijn moeten denken. Heb ik ook misschien onbewust bewust. Zat ik in dat systeem. Want ik moet nu knallen. En nu zit er steeds meer rust in mijn bedrijf. Dat voelt ook wel heel lekker. En ben ik heel veel meer aan het spreiden. Dus ik merk dat ik heel veel dingetjes die lopen lekker. Maar die heel veel vruchten ga ik straks pas plukken. Ja. Dus ik zit nu in zo'n korte tussenperiode van korte termijn geluk. En lange termijn gelukt, dus het korte termijn is er niet meer. En de lange termijn laat nog even op zich wachten.
Want wat is een voorbeeld van dat lange termijn?
Nou ja, ik heb, als ik de meeste deals die ik met mensen afspreek, als het ware, als ik een samenwerking aanga, over het algemeen deed ik gewoon in één keer aan vooraf betalen. En dan heb je gewoon in één keer een flinke buffer. En dan ga je heel makkelijk naar hele stevige bedragen toe. Maar ik wil nu zorgen dat er wat meer fundering in mijn bedrijf zit met lidmaatschappen.
Ja.
En het liefst ook gewoon samenwerkingen opstarten en zonder eindtijd. Ja. Daar ben ik ook gewoon mee bezig. Dat ik gewoon echt lifetime partnerships ga bouwen. Dus dat is een kleine verandering die er is. Die zorgt er wel voor dat ik de komende maanden heel veel rust in mijn bedrijf heb. Dus dan weet ik dat dat er zit. Maar het zorgt er ook wel voor dat nu in plaats van dat je een deal van 5.000 tot 10.000 in één keer op je rekening hebt, krijg je maar 500 erbij. Dus dat voelt heel raar. Maar je weet wel dat het klopt.
Ja.
Dus die vibe zie ik dan nu een beetje.
Ja, dat is wel herkenbaar. Kijk, natuurlijk voor je ego is het natuurlijk lekker als je in je boekhoudsysteem aan het kijken bent en dat je de omzet van vorig jaar flink overstijgt.
Ja.
Maar als je weet dat het zeg maar steeds opbouwt, dan is het wel lekker. Want dan weet je dat het veel duurzamer is dan dat je recurring omzet aan het bouwen bent.
Dat is nu, deze periode is het heel, is het thema geweest. Dus dan heb je qua contractwaarde zit je heel goed. Echt boven verwachting ten opzichte van vorig jaar ook. Maar qua financiële middelen zit het ertussen dat je eigenlijk denkt van oké, what the fuck kan dit?
Ja.
Ja, ik heb heel veel contracten getekend en ik ga het heel goed. Eigenlijk boven verwachting goed. Maar waarom voel ik dat niet? En die gap, weet je, daar zit het in.
Hey, om daar nog een keertje op terug te komen. Ik vind dat sowieso wel iets moois, zeg maar. Want ik heb ook wel eens klanten die zeggen dan van, ik wil nu starten. En dan wil ik dit en dit doen. Want mijn bedrijf, dat start over x aantal maanden. Terwijl ik dan zeg van, ja, misschien kun je beter even wachten, dat geld sparen.
Mm.
En dan in één keer met adverteren beginnen, omdat je dan ook die klanten kan gaan bedienen. En dan zeggen ze van, ja, maar dan moet ik het geld sparen. Ik zeg, ja, dat klopt. Ja, maar als ik het moet sparen, dan gaat dat niet. Als ik het je nu betaal, dan gaat het wel. Snap je wat ik bedoel?
Nee, dus, dat is heel apart.
Ja, dus als je het geld aan de kant moet zetten, om uiteindelijk zeg maar over 4 maanden te betalen, dan lukt het ze niet. Maar als ze nu gewoon iedere maand, ik noem iets, €500 per maand zouden moeten betalen, dan zou het wel kunnen. Omdat het dan, dan hebben ze het geld niet voorhanden.
Eigenlijk hebben ze gewoon geen discipline, dat zeggen ze.
Ja, maar dat zou je verbazen hoeveel mensen dat hebben.
Ja.
Dus ja, ik snap het ergens ook wel, hè. Want ik denk dat het een beetje hetzelfde verhaal is als met de contracten die jij dan hebt die in één keer betaald worden dan. Je hebt daardoor, als je geen goede financiële huishouding hebt, denk je vaak dat de situatie er rooskleuriger voor staat dan dat het daadwerkelijk is. Omdat je hebt korte termijn heel veel contracten getekend. Ik zeg dat die allemaal binnen 6 maanden aflopen of iets dergelijks. Dan heb je al die omzet heb je wel in 1 maand gebouwd. En die moet je dus eigenlijk gedeeld door 6 doen. Maar als jij dan een investering wil doen, je hebt net al die omzet, al die omzet binnengekregen. Ja, dan denk je van, die kan ik makkelijk maken, want ik heb een hele berg geld op mijn rekening. En dan hou je minder rekening met de kosten die in de loop der tijd gaan komen.
Ja. Daarom dus dat is het. Het zijn wel goede starter tips, zijn dit ook.
Ja.
En je moet ook altijd rekening houden met dat je belasting ontvangt die niet van jou is.
Ja, daar dus, maken ook heel veel mensen. Want als ik ook bijvoorbeeld, je hebt tegenwoordig die freelance platformen zoals Young Ones en dergelijke. Mm. Ja, er zijn heel veel mensen die zeggen van, oh ja, ik verdien superveel en dit en dat. Ja. Zo ja, inclusief BTW.
Ja, en zonder dat er inkomstenbelasting gaat er ook nog eens niet vanaf. Dus dat zijn ook dingen. Dan moet je of zorgen dat je voorbelasting betaalt, dat afspreken met de Belastingdienst. Of zorgen dat je 40% of misschien wel 50% van je inkomen opzij zet.
Ja, en het is ook nog van, als je niet direct de verkoop doet, dus eigenlijk met facturatie werkt, nou, dan kan ik jezelf uit ervaring spreken. Niet iedereen betaalt op tijd.
En jou, dat heb je ook nog.
Ja. En jouw rekeningen lopen gewoon lekker door. Ja. Dus,
dat heb ik ook gemerkt. Ik heb dat dus in 2023, aan het einde van het jaar, ook best wel wat facturen gestuurd. Dan moet je in januari moet je BTW betalen over die facturen. Maar die facturen zijn niet betaald. Ja. Dus je moet BTW betalen aan de Belastingdienst die je blijkbaar ontvangen hebt, terwijl je die nog niet ontvangen hebt. Dus dat zijn ook dingen die ontstaan, die gebeuren.
Ja.
En dan ga je op een gegeven moment denken, oh ja, daar gaat 4.000 naartoe, daar moet 3.000 naartoe, daar moet 2.000 naartoe. En dan heb je per ongeluk in 1 maand dat je iets van 10.000 moet betalen. Dus je denkt, oké, maar goed dat ik een buffer heb, 10.000 gaat daar naartoe. En weer opnieuw, weet je, dat is wel een game waar je dan in gaat zitten.
Ja, en het is heel belangrijk om daar gedisciplineerd mee om te gaan, want het is, als je dan even een cashflow uitdaging hebt, dan is het heel makkelijk om dat belastingpotje aan te breken.
Ja.
Dus ik denk dat het voor ondernemers ook wel bekende materie is. Dat je dan denkt van, nou ja, weet je, ik bedoel, die belasting die gooi ik de volgende maand toch weer terug op.
Ja.
En dan, je moet daar wel scherp op zijn.
Ja, dus begin bij een goede boekhouder. Ik ben heel blij zelf dat ik voorbelasting betaal. Dus ik betaal elke maand, ik maak een schatting op het begin van het jaar van mijn winst. En daar betaal ik elke maand al zorgverzekeringswet en een IB van. En dan kan ik in ieder geval niet op het einde van het jaar met geluk krijg of iets terug. Maar meestal moet ik daar nog een beetje bij betalen. En dat is het ook goed.
Ja.
Niet dat je dan weer met in september weer 7.000 moet betalen. Dat je denkt, oh, net weer heel dingetjes verzameld en dan moet je weer opnieuw.
Beetje leuk verdiend en dan...
Dus dat zijn wel dingen om verstandig mee om te gaan. En in die transitie zit ik van vorig jaar heel hard werken aan de fundering van het bedrijf, ook met veel kosten maken. En nu zorgen dat ik een duurzame onderneming
en winst maximaliseren.
Ja, dat is zeker weten, ja. En vooral, ja, financiële rust is op dit moment, dat is doel 1. Dus zorgen dat de fundering of de stack in mijn bedrijf, dat die zo hoog mogelijk is. Ik ga geen exacte bedragen noemen, maar nee, daar wil ik naartoe. Niet. Zodat ik weet van, oké, nou, dat is een gedeelte dat gaat naar de huur, wat dan ook. Dat zijn mijn vaste kosten daar, dat is mijn huis, dat is dit. Dat soort financiële stukken staan. En dat ik dan alles wat ik nog extra verdien, dat gewoon voor de biertjes is.
Voor de joeks.
Voor de joeks, ja.
Ja, mooi. En als we dan teruggrijpen op, zeg maar, hoe je bent begonnen. We hebben nu natuurlijk waar je de afgelopen jaren aan gebouwd hebt. Maar volgens mij heb jij ook al de nodige dingetjes gedaan qua ondernemerschap.
Begonnen toen ik 16 was. Ja. Toen heb ik mijn eerste bedrijfje opgezet. Dat heette Shogging. Dus ik had DCO's, maar ik deed geen echt CEO's. Ik was student, maar ik was geen leerling, laat ik het zo zeggen. Dus daar was ik mee bezig. Maar ik dacht op het einde van het jaar, ik was bezig met afronden. Ik ga gewoon al met mijn bedrijf aan de slag. Dus ik ben toen met buiten PT aan de slag gegaan. Dus had ik wat mensen verzameld, ging ik buiten mee rennen en wat push-ups doen op bankjes. En had ik wat materiaal gekocht en muziekje mee. En ja, dat was eigenlijk wel super leuk. dat verdiende al heel leuk, maar het vooral wat ik daar deed was kijken van oké, ja, ik kocht dan kleren, die ging dan naar de zaak en ik ging kijken wie kan ik dat met kilometervergoeding. En ik was alleen maar bezig met hoe werkt dat spel gewoon, hoe werkt het met de belasting.
Sjoemelen.
Nou ja, het was wel wettelijk, het mocht allemaal, maar ik ging gewoon ontdekken van hoe werkt die shit gewoon. Mm. Nou, dat was dat jaar. Nou, dat liep zo goed als kon, maar ja, ook geen denderend. Hè. Op een gegeven moment deed ik met dat bedrijf hier ook bij mijn broer werken in de bouw. Ik ben mijn vader op administratie mee helpen. Dus dat was een beetje een heel mengelmoes van allemaal ZZP-werkzaamheden. Ja, toen ben ik naar buitenland gegaan. Toen is dat heel even rustig geweest. Toen ben ik bij Anytime aan de slag gegaan. En na Anytime ben ik weer mijn tweede bedrijf begonnen. Dat was Just Business, was dat. En toen dacht ik dat ik bij Anytime heel goed was om bedrijf, ja, managers te ondersteunen in hun functie en bedrijfsprocessen maken. Dat kon ik echt heel goed. En dacht, ah, weet je, als ik dat hier kan, dan kan ik ook gewoon heel makkelijk dat voor mezelf doen. Dus ik dacht, ik schrijf me in, hartstikke idee, nog een keer. En ik ga mensen helpen. Ik ga vooral ondernemers helpen met de opstart van een bedrijf, bla bla. Ik alles mooi gemaakt, werkboekje gemaakt, dit gemaakt, alles stond. En toen dacht ik, ah, fuck. Waar zijn klanten? Dat was de dag, dat was de periode dat ik dacht van, oh ja, eerst klanten en dan pas ja, sexy maken.
Maar dat is echt een fout die zoveel mensen maken. Ja, ik heb eerst een mooi logo nodig, ik heb eerst een tip-top website nodig, ik heb eerst dit nodig, eerst dat nodig. Terwijl het eerste wat je moet doen is of aankloppen bij potentiële klanten, of die telefoon oppakken, LinkedIn berichten sturen, noem het allemaal op.
Ja. Ik zou zelfs zeggen, leer pas nadat je de deal hebt.
Ja.
Dus ik heb toen ook, ik dacht van, oké, ik kom niet naar klanten, ik ga websites bouwen. Ik ga dus, zo kan ik heel makkelijk bij een ondernemer komen, die willen allemaal een website. Dan ga ik dat verkopen. En door die website kan ik mijn dienstverlening gaan aanbieden. Dus ik ben websites gaan verkopen. En met dat ik dat die verkocht, ben ik die gaan leren maken. Waren wel echt mooie websites geworden ondertussen. Dus je wordt ook wel beter. En je komt bij die ondernemers wel terecht. Maar uiteindelijk was ik dan websitebouwer in plaats van dat ik
coach was.
Ja, coach en een beetje commercieel partner. Dus ja, het was niet echt de hele why en de hele shit wat ik voor ogen had.
Maar dat is wel, zeg maar, uiteindelijk hoe je leert ook een betere ondernemer te worden. Door dingen te doen, door dingen te ervaren.
Het is nu een spel waar ik heel veel aan heb. Want ik doe nu, die website heb ik dan wel laten bouwen. Maar al die aanpassingen kan ik doorvoeren. Dus het is wel een skill die nooit weg is gegaan. Ja.
En ik denk dat het sowieso als ondernemer altijd fijn is om zulke dingetjes, om er in ieder geval een beetje verstand van te hebben.
Dus toen is dat gegaan en toen had ik op een gegeven moment de stoute schoenen aangetrokken. En dacht van, ja, ik ga gewoon bij grote bedrijven aankloppen. En dan zeg ik, ik zie dat jullie personeel hebben en ik zie dat jullie teams hebben. Ik ga gewoon zeggen dat ik die kan managen. En ik ga gewoon ervoor zorgen dat jullie meer uit jullie personeel kunnen halen. Dus ik dat met mijn lichte arrogantie ben ik daar binnen gestapt. Ik ga dat voor jullie fixen. En toen is dat anders gelopen. Toen ben ik in die franchise gerold. Maar zo ben ik daar wel binnen gestapt. Ja. Dus ik van, ja, ik kan jullie personeel gaan managen als het ware.
Dat heb je toen bij hun. Okay.
Zo ben ik daar binnen gestapt. Dus daar was wel een beetje enerzijds wat arrogantie van nodig, daar was wat moed misschien ook al van nodig. Naïviteit was daar misschien ook al van nodig, maar dat zijn wel mijn ingrediënten als het ware.
Ja, maar ja, zonder die naïviteit, optimisme, noem het eigenlijk een mix daarvan, kom je ook nooit in het ondernemerschap. Want als je alles heel analytisch gaat bekijken, dan analyseer je jezelf uit de business. Ik had daar toevallig nog met een collega over van de week. En hij had het toen zeg maar over dat er naar zijn mening heel veel succesvolle ondernemers waren die niet bijster intelligent waren. En toen zei ik ook tegen hem, ik zeg, ja, weet je wat het gevaar is als je bijvoorbeeld mensen, nu wil ik niet generaliseren of zo, maar mensen die super intelligent zijn, noem het PhD niveau of iets dergelijks, ja, die bekijken de kansen, bedreigingen en dergelijke zo vanuit een analytisch vermogen dat ze zichzelf eigenlijk
nooddenken.
Ja, precies. Dus ze gaan nooit beginnen omdat ze er te veel over nadenken. Terwijl iemand die misschien, ja, ik geloof niet per se in intelligent of niet intelligent, maar iemand die daar minder over nadenkt, die gaat gewoon doen en die gaat leren tijdens dat proces. En doordat je eigenlijk de meeste kansen pas ziet wanneer je eigenlijk bezig bent, hetzelfde als dat je pas de omgeving echt ziet wanneer je aan het wandelen bent, ja, zo creëer je dat. Dus zo ga je die kansen zien. Ja. En zo ga je ook verder komen. In plaats van dat je op dit punt blijft staan en om je heen gaat kijken van oké, wat zijn de omgevingsfactoren? Terwijl als je verder loopt, zijn er weer hele andere factoren.
Zit je in je veilige haven zit je te denken.
Ja.
En dan, voordat je weet, leg je in je kist.
Ja, en daar is ook zeg maar waar de meeste ondernemingen doodgaan. Hier in je hoofd. Omdat je er veel te veel over nadenkt. Ja. Terwijl je moet gewoon gaan doen.
En heel veel van dat soort zaken, dat zijn, Steve Jobs zei dat dus ook, dat je de puntjes pas gaat verbinden achteraf. Dus je bent dingen aan het doen. En op het begin denken ze misschien dat het één grote weerwar is van allemaal puntjes.
Mm.
En op het moment dat je later bent, dan vallen die allemaal in elkaar. Op een of andere manier vallen de puzzelstukjes dan aan elkaar. Dan denk je, wijzen van die website. Dat komt nu. En die opleiding toen, bijvoorbeeld een opleiding voor Lean processen, Lean Six Sigma. Heel rare opleiding eigenlijk, dat ik dat ooit gedaan heb, bij wijze van. Maar nu denk je wel, dat is wel super fijn om die skills te kennen. En soms moet je dat gewoon doen. Ook al snap je het nog niet, maar je wordt daar als het ware iets in je zegt, doe dat. Doe dat dan gewoon. En misschien kom je pas over 2 of 3 jaar erachter wat je daar echt aan gehad hebt. Dat blijft altijd doen, in die zin.
Ja, en ik vind dat wel een hele mooie wat je zegt. Want heel vaak in het moment zelf denk je, nou, wat heb ik hier aan? En bij sommige dingen is het misschien ook niet direct waardevol, maar je hebt er altijd wel iets uit geleerd. En op het moment zelf ervaar je dat misschien niet zo, maar op een later moment in je leven heb je toch wel altijd een moment dat je denkt van ja, oké, dit kan ik nu hiervoor gebruiken of dit is toch wel hier goed van toepassing voor geweest. En soms is het ook om te weten wat je niet wil en dat is ook een hele mooie les.
Ja, je had altijd wel iets uit, behalve als je thuis zit.
Ja, precies. En als je in dat kopje blijft hangen.
Ja.
Yes. Ja, we hadden ook nog een vraag gekregen.
Nee, hallo Piet.
Ja, daar wilde
ik. Oh, dat is jouw ingang voor jouw verhaal. Oké. Kopie.
Yes. Ja, we hadden ook nog een vraag gekregen met of ik na mijn studie direct ben gaan ondernemen of eerst een baan heb gezocht. Ik denk dat het goed is om te weten dat ik tijdens mijn opleiding heb ik een stage gedaan bij een heel mooi online marketingbureau, een SEO-bureau in Amsterdam. En daar heb ik toen na mijn stage ook nog een tijdje gewerkt. En toen ben ik eigenlijk al tijdens die periode begonnen met freelancen. En na mijn studie ben ik eigenlijk gelijk begonnen met fulltime ondernemen. Dus ik heb tegen de adviezen van iedereen in geen baan gezocht om eerst die zogenaamde ervaring op te doen. En ik ben daar gewoon direct ingerold. Is niet makkelijk, maar wel heel leerzaam. En ik zou het achteraf ook niet op een andere manier willen doen. En dat betekent niet dat ik geen ervaring had toen ik begon. Want ja, ik ben eigenlijk al vanaf mijn 18e ben ik bezig in de marketing. Dus eerst gewoon mijn bevriende ondernemers geholpen. Heel veel geleerd door zelf te ondervinden, te consumeren, te proberen, trial, error en de hele tijd doorgaan. Als we ook terugkijken op die passie, zeg maar, wanneer heeft iemand passie voor iets? Ja, wanneer die gewoon zelf de behoefte heeft om daar constant in te verbeteren. Nee. En dat is eigenlijk wel iets wat vanaf mijn 18e tot vandaag de dag nog steeds het geval is bij mij. Dus dat ik eigenlijk altijd kijk naar wat zijn toffe marketingcampagnes? Hoe kan ik nog meer resultaat voor onze klanten behalen? Wat zijn nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied? Wat zijn creatieve concepten die we potentieel
kunnen... Maar laten we nog eens even terugpakken naar dat beslismoment als het ware. Wanneer heb jij voor jezelf besloten, misschien enerzijds ik kies voor het vak, maar wanneer ook van, ik kies daarvoor om dat als zelfstandige te doen?
Ja, ik denk dat het heel onbewust is gegaan. Ik heb altijd wel de ambitie gehad om te ondernemen.
Waar is dat ontstaan?
Ja, dat gewoon vanaf jongs af aan. Dat is niet echt dat ik dacht van, nou, zo...
Ouders die niet ondernemen, hè?
Nee.
Is dat dan juist een tegenkracht dat je denkt van, ik zag bij hun iets wat ik dan niet wilde? Ja, of
nee, totaal niet eigenlijk. Ik... Ik ben gewoon heel eigenwijs. Dus,
oké, dat maar.
Dus ja, vroeger noemden mijn ouders me ook altijd directeur. Dus,
moeilijk om kunnen gaan met autoriteit.
Ja, wellicht.
Dat een beetje wellicht. Kan, hè?
Ja, nou kijk, ik denk het sowieso vaak beter te weten. Dat betekent niet dat je me niet op dingen aan kan spreken. Daar kan ik heel goed tegen. Ik
durf niks te zeggen.
Ja. Nee, maar... ja, ik heb wel altijd een eigen visie. En ik denk wel altijd dat ik het anders kan doen. En ik denk, als ik een hele goede plek had gevonden waarin ik, waar ik dat in loondienst had kunnen doen, had ik wellicht wel in loondienst eerst een paar jaar gezeten. Maar hetgene wat voor mij heel erg belangrijk is, is zeg maar als ik echt een vet idee heb, waarvan ik zeker weet dat we er resultaat mee gaan halen, is dat ik enerzijds gehoord word. En serieus genomen wordt. En nu moet ik zeggen dat dat op zich wel het geval was altijd bij de plekken waar ik gewerkt heb. Maar je hebt er minder invloed op. Dus als ik dan een vet idee heb en ik wil daar echt iets mee doen, dan wil ik dat ook gewoon direct kunnen doen. Mm-hmm. En die vrijheid heeft mij wel laten overwegen om te gaan ondernemen. En om terug te komen op de vraag met betrekking waarom ik in de online marketing ben gerold, ja. Zeg maar. Of in deze specifieke branche ben gaan ondernemen. Ja, heel eerlijk, ik denk dat dat een beetje zo gekomen is. Ik ben altijd bezig geweest met wat voor type bedrijf kan ik starten. En om heel eerlijk te zijn, wist ik dat nooit zo goed.
Ja.
Dus ik ben de marketing ingerold. Vind ik superleuk. En... toen dacht ik van ja, weet je, als ik nou gewoon start met een marketingonderneming, dit is een skill die ik sowieso nodig heb voor welk ander bedrijf ik dan in mijn leven ooit zou willen opzetten. Dus vanuit deze ervaring, ja, kan ik, ja, dit is sowieso een supergoede leerweg. Dus okay. Vanuit die, en ook wel vanuit de passie om vanuit klantcontact. Ik heb ook heel vaak in de retail en in de...
Stel, je zou nu dus je bedrijf kunnen omgooien naar kopjes verkopen. En je gaat daar een vet goede SEO-strategie. En eigenlijk wat je nu anderen helpt, zou je dan kunnen inzetten voor eigen producten.
Ja, dat is wel iets waar ik, wat ik in de toekomst extra graag zou willen. Dus kijk...
Onder de ondernemerswereld kopje.
Ja, het is... Dat vind ik het lastige soms. Je bent wel afhankelijk van het budget van de klant, zeg maar. Dus je haalt superveel rendement op een campagne. Maar die ondernemer zegt van ja, nee, ik wil dat budget niet terugstoppen in jullie dienstverlening. Ja, dan loop je op een gegeven moment tegen limitaties op. Mm-hmm. En wanneer je echt bijvoorbeeld een eigen product of iets dergelijks hebt, ja, dan kun je daar unlimited mee opschalen.
Dus. Limited.
Ik heb ook bij T-Mobile gewerkt in het verleden, dus die term moet erin blijven.
Odido is het nu, hè? Odido. Daar
ben ik iets minder fan van.
Ja, T-Mobile klinkt wel lekker. Ja. Als je terug in de tijd hebt, dan is het
lekker. Ja, precies.
We gaan hem afronden, want we hebben voor ons samen ook besloten, we willen dit kon en krachtig houden. Misschien dat we daar volgende keer nog iets verder op in kunnen gaan.
Ja.
Maar zo is ons ondernemersavontuur gestart. Jij bent gewoon vanuit... Eigenlijk denk ik dat we beide al heel vroeg wisten, we gaan gewoon ondernemen. Dat was geen twijfel. Het was alleen nog even zoeken van hoe, wat, wanneer, met wie, en hup, dat was nog een beetje ontdekken.
Ja.
En we zijn allebei vanuit de strategie, we gaan het gewoon doen. En aldoende kom je erachter wat werkt, wat niet werkt, wat leuk is, niet leuk is. En just go.
Ja.
En dan hebben we een opdracht. Want we richten ons natuurlijk op de of startende ondernemer die dus net gestart is, of diegene die de ambitie heeft om te starten, maar dat nog niet wil doen. Degene die dat gevoel heeft, want ik wil wel, maar het lukt nog niet. Probeer eens te kijken naar de toekomst, naar je toekomstige ik als ondernemer. En stel hem eens een vraag. En dit is echt gewoon een coachstrategie die hier heel goed werkt, maar probeer eens die persoon wat je over 10 jaar ziet, als je die een vraag kan stellen, wat zou die vraag zijn? En als je daar goed over nagedacht hebt, heb je een hele mooie vraag geformuleerd. En die schrijf je op, die laat je liggen, en dan pak je een paar dagen later, ga je die vraag beantwoorden.
Mooie opdracht.
En dan zijn wij volgende week weer terug. 7 uur. Al het materiaal aanwezig. En gas geven.
Yes.
Tot volgende week.